Ja, dankjewel. Jelme, waarschuwde me al. Ik hoop dat je het droog kunt houden. En ik heel stoer, ja, tuurlijk. Maar hier krijg je wel een brok van in mijn keel, als ik eerlijk ben. Zo. Ja. Wat is dit mooi in elkaar gezet. Een mooie, waardige samenvatting van alles wat we ook met elkaar hebben beleefd en gedaan. Ja, en dan moet ik gaan preken. Of moet. Dat is iets wat ik graag doe. En ik ga niet zozeer over mezelf hebben, over wat we allemaal gedaan en betekend hebben. Want het gaat om maar één persoon. En dat is Jezus. Jezus Christus. Hem centraal. Hij is het fundament. Hij is het hoofd van onze gemeente. Hij is de opperherder. En ja, 30 jaar. Ik wou beginnen te zingen met I'm still standing. Yeah. Maar ik kan niet zo goed zingen. Maar het is inderdaad, het is al gezegd, door de genade van God, de trouw van God, dat we nog staan. En ik ben dankbaar dat God ons de kracht heeft gegeven, de passie heeft gegeven om door te blijven gaan. Door te blijven bouwen. Vanaf het begin af aan is mij gevraagd toen wij hier kwamen als jonge broekies. We zien in jullie een gave van leiderschap en van visie, dat jullie de visie voor deze gemeente gaan uitwerken. En ik weet nog dat we een orgel hadden en ook toen al fantastische mensen, maar we dachten van, hoe kunnen we nou een kerk gaan bouwen onder Gods leiding die cultureel relevant is. Een kerk voor jong en oud, maar waar toch veel jongeren zich thuis voelen. En dat hebben we gewoon, dat zijn we blijven doen. Ondanks soms de weerstand, de kritiek. Maar we zijn blijven volhouden, een visie die God ons gegeven heeft. En het is zo mooi dat we eigenlijk zien wat er nu ook gebeurt. En niet alleen hier, binnen deze kerkmuren, maar ook daarbuiten. Ook heel erg mooi wat onze burgemeester heeft gezegd. Dat we als gemeente, we zijn een volk van God, maar inspirerende mensen mogen zijn. En licht hier in deze stad en van betekenis. En ook verder buiten. En ik wil het gaan hebben vanmorgen over de ontvouwing van Gods meesterplan. Deel 2 uit de brief van Paulus aan Efeziërs. Verlicht je geestelijke zintuigen. En ik dacht, eigenlijk is dit een heel mooi passend thema. En zoals Nick al zei, ik moet even weer wat drinken. En ik zal nu mijn glaasje niet opdrinken, geloof ik. Een podium komen. Maar nee, het is zo mooi om te zien dat het samenvalt juist met deze dienst. Verlicht je geestelijke zintuigen. Vorige week hebben we ingezoomd op de economie van Gods zegeningen. We zijn op zoek gegaan naar de ware schat. De ware schat, de ware rijkdom die we in Christus kunnen ontdekken en vinden. En de zegeningen en de schatten die in Jezus te vinden zijn, zijn opgeslagen in de cloud. In de hemelse gewesten. De hemelse gewesten, dat is een soort geestelijke digitale cloud. En ja, ik heb het al eerder genoemd. Het frustreert me nog steeds dat tijdens onze vakantie onze iPhones gestolen zijn. Met alles wat daarin zat. Maar als je genoeg opslagruimte hebt in de cloud, dat is heel belangrijk, dan raak je niks kwijt. En er zit genoeg opslagruimte. Want we zijn gezegend met talrijke zegeningen in de hemelse gewesten. Zegeningen die Christus voor ons klaar heeft liggen. En daar kunnen geen dieven bij, daar kan geen mot bij, daar kan geen roet bij. En als je iPhone gestolen wordt en je hebt niks opgeslagen in de cloud, dan heb je een heel groot probleem. Al je gegevens, je persoonlijke data, je foto's, contacten kunnen in één keer weg zijn. Vandaar dat we onze positie in de cloud, in de hemelse gewesten, moeten in blijven nemen. Want we zijn geestelijk gezien gezeten in Christus. In de hemelse gewesten. Aan de rechterhand van God de Vader. Dus met andere woorden, onze identiteit is opgeslagen in de cloud. De beloften van God zijn opgeslagen in de cloud. De zegeningen van God zijn opgeslagen in de cloud. Veilig opgeslagen. En het is fantastisch om te blijven mogen putten vanuit die cloud. Dag in dag uit worden onze zegeningen automatisch geüpdate. Want elke dag zijn Gods barmhartigheden en zijn trouw, zijn weldaden nieuw. Amen. En zodoende begint Paulus zijn brief met uitbundige lofprijs, wat vloeiend overloopt in een hartstochtelijk gebed. Paulus, hij gaat nu bidden dat we God mogen leren kennen. En in een andere brief, een parallelbrief, Colossensebrief, beschrijft hij het als volgt. Colossense 2 vers 2, daar zegt hij, lees u mee. Ik bid dat God u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Wat een streven, wat een verlangen. Als al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. En zo stond Efeze bekend om de schatten en de rijkdom in de tempel van Diana, Artemis. Een bouwwerk dat als een van de 7 wereldwonderen wordt beschouwd. En daar werd ook de vruchtbaarheidsgodin Diana of Artemis aanbeden. Ik heb hier een beeldje meegenomen uit Efeze dit jaar. Het is een afgodsbeeld, ik zal hem na de dienst kapot slaan. Wees gerust. De vruchtbaarheidsgodin die werd aanbeden. Een symbool van macht. Vond allerlei immorele seksuele praktijken vonden plaats. Maar dit werd aanbeden. En heel veel handelaren maakten hier gebruik van. Heel veel beeldjes werden toen verkocht en nu ook. Maar wat gebeurde er toen het evangelie werd gebracht? Mensen bekeerden zich, kwamen tot Jezus. Boze geesten werden uitgedreven. En ze gingen alle afgods beeldjes en alle magieboeken verbranden. En ja, toen kwam er natuurlijk opstand. Want het was een heel productief gebeuren. Winstgevend, lucratief gebeuren, moet ik zeggen. Er staat hier ook, ik weet niet of je het kunt lezen, €26. Ja, ik heb afgedongen, hè, dat begrijpt u wel. Ik heb hem uiteindelijk voor €6 gekregen. Maar goed. Dat is even de achtergrond. Ja, je kunt ook de foto zien als het goed is van het beeldje. Die is al geweest, mooi. Dus niet voor niets beschrijft Paulus de ware rijkdom, een woord dat hij in dit hoofdstuk 2 keer gebruikt, de rijke genade, de rijke glorie van God, tegenover de voorbijgaande rijkdom van die tempel. Maar als je nu door de stad Efeze loopt, zie je eigenlijk alleen nog maar een hoopje stenen. Want aardse schatten zijn altijd tijdelijk van aard. Maar de hemelse geestelijke zegeningen zijn blijvend van aard. En volgens de Joodse traditie lopen dankzegging en lofprijzing uit op voorbeden. Een gebed om verlichting. Voorbeden. Dat is waar we nu kort op in gaan zoomen. In de Renaissance ging het om de verlichting van het verstand. Maar hier gaat het om de verlichting van ons hart. We hebben verlichte ogen van ons hart nodig. Weet je, intellectuele begaafdheid is ontoereikend om God in het diepst van ons wezen te kunnen kennen. En de kennis waar Paulus over spreekt is een relationeel gegeven. Niet een rationeel gegeven. Het is een zaak van het hart. Dus hoe kan ik, lees mee, mijn geestelijke zintuigen ontplooien? Allereerst, bid onophoudelijk met een dankbaar hart. Bid onophoudelijk met een dankbaar hart. Efeze 1 vers 15. Daarom, zegt hij, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Daar begint het. Wil je je geestelijke zintuigen ontwikkelen? Begin onophoudelijk met dankbaarheid te bidden. Het woordje daarom hier verbindt dus de lofprijs, die talrijke zegeningen die hij eerst heeft opgenoemd, met de voorbeden. Dus voortdurend gebed met een dankbare levensinstelling scherpt je geestelijke zintuigen aan. En weet je, het gebed verandert God niet. Het gebed verandert ons. Onophoudelijk. Met andere woorden, de lijn naar God toe staat open. We staan continu met God in verbinding. En wat een geweldig, majestueus voorbeeld geeft Paulus ons. Hij draagt de gemeente op zijn hart. En hij beveelt de gemeente bij God aan. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met ons? Kun jij God danken voor wat hij doet in het leven van andere mensen? Voor de groei van je broeders en zusters? Voor de groei en ontwikkeling in de start-up campus in Heerenveen? Kun je God danken voor wat er gebeurt? Als hier mensen naar onze CLC-café komen en maaltijden op gaan halen en gevoed worden, kunnen we God danken voor wat er gebeurt in het jongerenwerk. Al die tieners, al die jongeren, al die jovo's die meer van God willen weten. De aanvak kunnen we God blijven danken. Bid onophoudelijk. Hou op met zeuren, hou op met klagen, hou op met naveltje kijken. Naveltjes, laten we naar buiten toe uit blijven reiken. Heel specifiek. Dankt Paulus God vanwege het geloof en de liefde die werkzaam is in de gemeente. Geloven in Christus zonder elkaar lief te hebben is geen optie. Het is een illusie. Het is een leven in leugen en duisternis. Want geloof en liefde kun je niet uit elkaar trekken. Gebrek aan liefde is in die zin een kronkel in je geloof. Dus weet dat je onophoudelijk met een dankbaar hart moet blijven bidden als je je geestelijke zintuigen wil aanscheppen. Ten tweede, weet tot wie je bidt. Efeziërs 1, vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister, dat is zijn heerlijkheid, zijn majesteit, u de geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Opdat u hem zult kennen, opnieuw het woordje kennen. Paulus, hij geeft ons een duidelijk beeld van de persoon tot wie we ons richten. We richten ons niet, lieve mensen, hier in deze kerk tot een vage kracht in het universum. Tot een bepaalde vorm van energie. Tot een wazig figuur in het heelal. We richten ons niet tot een goeroe, niet tot een boeddha, niet tot een Allah. We richten ons tot de God van onze Heer Jezus. Die Vader is en wil zijn in al zijn zorgen en in al zijn liefde voor jou en mij. Dus focus je gebed allereerst op God de Vader. Leerde Jezus de discipelen niet bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn. Het vaderschap van God legt letterlijk gewicht in de schaal. Hij is de vader der heerlijkheid. Kabod is het Hebreeuwse woord. In het Oude Testament is het gewicht van Gods majesteit. De totale som van zijn eigenschappen. Dus weet tot wie je je richt. Tot wie je bidt. En dan ten derde, weet waar je voor bidt. Paulus zegt, lees mee, mogen uw hart verlicht worden. Mogen uw hart verlicht worden. Bid dat we mogen leren kijken met de ogen van ons hart. Zo belangrijk. Weet je, mensen zien groeien. Mensen zien veranderen. Mensen God beter leren kennen. Jezus leren volgen is het mooiste wat er is. Ik had misschien wel rechten kunnen gaan studeren. Weet ik veel wat. Ik had misschien wel economie kunnen gaan studeren. Ik had misschien wel een eigen zaak kunnen hebben ergens in. Ik had van alles en nog wat kunnen doen. Ik heb hiervoor gekozen, omdat God mij geroepen heeft, God mij gezalfd heeft, om zijn boodschap te verkondigen. En het mooiste wat er is dat ik mensen zie veranderen. Dat ik mensen tot geloof zie komen. Dat is iets, daarvoor dat houdt mij op de been. Dat houdt ook ons als gemeente, als kerk op de been. Als we luisteren naar getuigenissen van mensen. Oh, meer getuigenen. Presence above presentation hebben we gezegd dit jaar. Meer van Gods tegenwoordigheid. Ik ben begonnen als jeugdpastor toen ik 23 jaar oud was in Stadskanaal. Deze maand 30 jaar voorganger van deze kerk. En dit gebed wat Paulus hier bidt, is precies al die jaren mijn gebed geweest. Mijn drijfveer geweest. Afgelopen week kreeg ik diverse berichtjes en kaartjes van mensen. In feite, in lijn met dit gebed. En een paar berichtjes heb ik bij elkaar gebracht. En begrijp me niet verkeerd. Dit lees ik voor tot meerdere glorie van God en niet van onszelf. Maar om ons te bemoedigen, om u te inspireren. Een van de berichtjes was deze. We zijn dankbaar voor wat wij de afgelopen jaren hier hebben ontvangen. Ons gezin zit op dit moment in een hele positieve flow. En dat komt mede door de geloofsopbouwende diensten. Bij onze kinderen zien we daar de vruchten van. Maar ook bij onszelf, is dat niet gaaf? Bij onze kinderen. Onze dochters hadden voor de vakantie een tennistoernooi. Ze waren hartstikke moe. Van zaterdagavond, ze hadden spierpijn. Maar ze wilden graag de volgende dag alsnog naar de kerk. De volgende dag, ik keek ik Angelique aan. Zullen we ze maar blijven liggen vooruit? Laat ze maar even lekker uitslapen. Dus we hebben ze niet wakker gemaakt. Na de dienst kwamen we thuis. Boos dat ze waren. Papa, mama, waarom heb je ons niet... We wilden naar de kerk. Hey, als pubermeisjes van 15 jaar dit zeggen... dan doe je toch nog iets goeds, volgens mij. Dan doe je toch iets goeds. Ja, ik mocht niet meer, ik mocht van hun niet meer over ze praten. Sorry Esther en Magali, maar ik kan niet laten. Maar wat een dankbaarheid. Als je eigen kinderen graag naar de kerk... Als ik hier die tien zie, dat is zo mooi. Hè? Dat vind ik zo mooi. Ik ben 56, ik ben ook geen jonkie meer. Hè? Maar ik kan er zo van genieten. Hè? Iets anders, nog iets. Lieve Nicola en Angelique, God zegent ons bij onze bediening in de gemeente. Bijna elke zondag praten we met nieuwe mensen... Zo zijn er zoveel meer dingen. Het brandt in ons binnenste wat God gaat doen in onze kerk en door jullie heen. Wauw, dat bemoedigt. Lieve Nicole en Angelique, ook al zijn jullie meerdere keren heftig op de proef gesteld. God deed alles meewerken ten goede, want zijn plan voor jullie staat vast. En zijn plan voor deze gemeente. En door jullie heen en door de geest geleid, hebben jullie de gemeente tot een dieper besef van God gebracht. Lieve mensen, een mooie compliment kun je niet geven. Dit, mensen de gemeente tot een dieper besef van God brengen. Dat is waar het ons om te doen is. Dat is ook het verlangen van Paulus. Dat de gemeente blijft groeien om God recht te kennen. En volledig te zien wat hij geeft en doet. Hij bidt om de geest van wijsheid en openbaring. Weet je, volgens Joods spraakgebruik heeft een mens niet alleen ogen in zijn hoofd, maar kijkt hij ook met zijn hart. Het hart is de zetel waar het kennen van God ten diepste plaatsvindt. Wie alleen met zijn verstand kijkt, kan zijn hart er koud bij laten en blijft onveranderd. Maar wie met zijn hart gaat kijken, wordt het van top tot teen doorgeraakt. En lees mee, de verlichting van ons hart werkt drie facetten van onze redding uit. Drie facetten van onze redding. Deze uitwerking verdiept dus onze relationele kennis van God. Want verlichte ogen zijn nodig om visionair en strategisch te blijven zien wat God wil en kan doen. Amen. 5 jaar geleden kregen wij een woord van God. Gooi je netten aan de andere kant uit. Focus niet zozeer alleen hier op de diensten, hier 1 of 2 of 3 diensten. Ga kijken hoe je op andere locaties, op andere plaatsen mensen kunt bereiken. Je netten aan de andere kant van de boot om te vissen uitsteken. Ga op meerdere plaatsen in de omgeving te werk. Nooit gedacht dat door corona... en de livestream en een start op CLC Heerenveen zou ontstaan. En ik zie dat er nog zoveel meer mogelijk is. Omdat we als gemeente zoveel te bieden hebben. Er is hier zoveel talent. Er is hier zoveel potentieel om op meerdere plekken tot zegen te zijn. Mensen te bereiken door middel van aantrekkelijke en aanstekelijke diensten. Door middel van de Alpha-cursussen en de Connect-groepen en community-events. Laten we ons niet allemaal blind staren op Leeuwarden. Maar denk aan Franeker. Denk misschien wel aan Sneek. Denk misschien wel aan weet ik wat. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik het mee mag maken. Maar het zal gaan gebeuren. Want God heeft een plan met deze kerk. We bestaan hier niet voor onszelf. We zijn hier niet voor mezelf. Ik kom hier voor de ander. Ik kom hier om tot zegen voor de ander te zijn. Om de nieuwe generaties te bereiken. En dat is hard nodig. In Friesland. En daarbuiten. Zo bidt Paulus, mogen uw hart verlicht worden. Lees u mee. Zodat u zult zien... waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Wauw, 3 facetten. Allereerst, je krijgt zicht op de hoop van je roeping. Je krijgt zicht, lees je mee, op de hoop van je roeping. Het is een levende hoop. Een hoop die niet bedriegt, die niet om de tuin leidt. Weet je, de gemeente is een volk met een hoopvolle roeping. Geen pessimistische roeping, een hoopvolle roeping. En ik zeg het bewust, want in ons taalgebruik is het woord hoop doortrokken van onzekerheid. En roept het een gedachte op van niet weten waar je aan toe bent. Je moet maar afwachten of het wel zo is, een gok. Maar in de taal van de Bijbel is het totaal anders. Hoop heeft te maken met de innerlijke zekerheid. Dat we in Gods plannen, in Gods beloften zullen delen. Hoop heeft betrekking op de totaliteit van alles wat Jezus tot stand zal brengen. Hij die alle dingen nieuw zal maken. En dit inzicht werkt als een kettingreactie. Want je krijgt vervolgens zicht op de rijkdom van je hemelse erfenis. En ik heb het al gezegd vorige week. God werkt als een manager ernaartoe. Als een soort van econoom. Om uiteindelijk zijn plannen met de wereld uit te voeren. Maar let op. Hij werkt door de gemeente, door de kerk heen. En is als hoofd over alles aangesteld. Ten behoeve van de kerk. Efezeus 1:22. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld. Ten behoeve van de kerk. Die zijn lichaam is. De volheid van hem. Die alles in allen vervuld. Wauw. Ten behoeve van de gemeente. En als Paulus over de kerk of de gemeente spreekt in deze brief, dan heeft hij zowel de plaatselijke als de universele kerk voor ogen. Gelovigen die zeggen niet deel uit hoeven te maken van de plaatselijke kerk, niet verbonden hoeven te zijn met de plaatselijke kerk, omdat ze lid zijn van de universele, de eeuwige, de algemene kerk, die misleiden zichzelf en missen de clue met Gods plan voor hun leven. Met Gods meesterplan. Luister goed. Het is altijd en. Ja, in de lokale kerk komt de universele kerk tot openbaring. Oftewel, de plaatselijke kerk is de universele kerk op een specifieke en concrete plaats. Een plaats waar heel concreet, tastbaar, de ambten, de bedieningen, de gaven van de geest en de groei naar geestelijke volwassenheid kan plaatsvinden. Anders kan het niet plaatsvinden. De gemeente is een leerschool van de Heilige Geest. Het is een leerschool om je karakter te leren ontwikkelen naar het beeld van Christus. En natuurlijk zijn we één met alle gelovigen, dwars door alle tijden heen. Maar ons geloofsleven komt tot uiting in een context waarbinnen je leert dienen. Waarbinnen je leert geven. Waarbinnen je leert vergeven, verdragen, gehoorzamen. Stel je voor dat ik had mijn eigen weg kunnen gaan. Rondreizende zendeling, evangelist, weet ik veel wat. En dan niet deel zijn van een plaatselijke kerk. Nee, dat kan niet. Dan schiet je je doel voorbij. Dan word je een Einzelganger. Dan is er geen rekenschap aan wie je kunt afleggen. Dan is er geen correctie. We hebben allemaal, jullie, we hebben allemaal correctie nodig. We hebben elkaar nodig. Ik sta niet boven jullie. Ik sta onder jullie. En met jullie. We hebben elkaar nodig. Zoals ook Tisha zei, Nicolas echt niet volmaakt. Dankjewel, die zal ik onthouden. Nee. Maar wie wel? Vervolgens tot slot. Je krijgt zicht. En dan ga ik afronden. Op alles, op de alles overtreffende of overweldigende grootheid van Gods kracht. Wauw. Paulus, hij gebruikt hier de overtreffende trap in het Grieks. Om te beschrijven hoe groot de kracht is van God die in ons werkt. Het Griekse woord alles overtreffende drukt zelfs uit dat het over een grens gaat. Bovenmate. Zijn grootheid, zijn mega omvang letterlijk van Gods kracht beschrijft hij. En we hebben Gods licht nodig, verlichte ogen van ons hart, om te kunnen beseffen hoe ontzagwekkend groot die kracht is. Kracht, dynamis, is niet zozeer de kracht waarmee je iemand kunt neerslaan of met je woorden onderuit kunt halen. Nee, God vult ons niet met zijn kracht om te veranderen in een soort Hulk of in een soort Spider-Man. Kracht is de kracht om zijn zegeningen uit te werken. Het is de kracht die ons leven verandert, ons denken vernieuwt, ons innerlijk leven vrijmaakt van zonde en gebondenheid. Gelovigen mogen leven in de opstandingskracht van Jezus. Oh, verlicht de ogen van je hart. En dan zegt Paulus, Efeze 1:20, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Amen. Wat een gebed. Wat een gebed. Ik ben zo blij dat we ook connectgroep materialen hebben geschreven. Zodat de connectgroepen hier ook om de week of weken met elkaar over door kunnen praten, door kunnen denken. Met vragen en et cetera. Want dat is mijn verlangen. Dat we verlichte ogen van ons hart gaan krijgen. En weet je, die kracht heb je nodig. Want dan sta je niet blind op de ellende en de gebrokenheid in de schepping. Want verlicht zijn trouwens betekent niet dat we blind zijn voor de gebrokenheid. Maar verlicht zijn betekent juist inzien dat hoewel de schepping nog in barensweeën zucht en lijdt, wij in afwachting zijn van de openbaring van de verlossing van ons sterfelijk lichaam. En Christus is voor ons de spiegel om de grootheid van Gods macht te zien. Anders dan de kerk beslaat deze spiegel nooit. Dus blijf kijken naar Jezus. Aan de opstanding van Jezus kun je zien wat er gebeurt als die energie van God vrijkomt. De macht van de dood wordt verslonden. Jezus staat op uit de dood. En Gods kracht zal zelfs de schepping vrijmaken van zinloosheid en van verderf. Want hij heeft alles onder zijn voeten gebracht, staat er in de NBG-vertaling. Niet aan zijn voeten, maar onder zijn voeten. Dat is een beeld in de oudheid van koningen die hun voeten legden op de ruggen en de nekken van onderworpen vijanden als beeld van hun oppermacht en overwinning. Dat heeft de opstandingskracht van Jezus voor ons, voor jou en mij, voor de kerk bewerkt. Hij heeft zich gezet boven alle machten. En daarmee ons ook. Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Het kan zijn dat je misschien door het lijden heen, door de problemen in je leven heen, de moeite in je leven heen, het niet meer ziet zitten. Misschien dat je geen energie meer hebt. Het kan zijn dat je verlamd geraakt bent in je toewijding aan God. Dat je geen zicht meer hebt op de kracht van God die Hij aan jou beschikbaar stelt. Misschien ben je hier gekomen of zit je thuis te kijken, of ook in de start-up campus in Heerenveen zit je te kijken en je twijfelt over je roeping. Je hoop is geen uitroepteken, je hoop is een vraagteken. Het kan zijn dat je geen zicht meer hebt op Gods erfenis, Gods toekomst. Je twijfelt of je wel deel hebt aan het volle leven van Jezus. En theoretisch geloof je het wel, maar in je hart beleef je het niet. Het kan zijn dat je je down voelt, moe, lusteloos. Of dat de schatten van deze wereld een grotere aantrekkingskracht hebben dan de schatten van Gods geest. En je mist vrijmoedigheid om van God te getuigen op je werk, op school. Kortom, je hebt die opstandingskracht van Jezus nodig. En je bent eerlijk genoeg om te herkennen. Bid voor mij, dat machtige, mooie gebed van Paulus. En als dat zo is, wil ik vragen om je hand op te steken op dit moment. Steek mij je hand op als je dat nodig hebt. Als je erkent in wat ik net heb gezegd. Ik zie veel mensen, veel handen omhoog gaan, ook daarboven. Ook als je Jezus wil leren kennen op dit moment. Jezus wil toelaten in je hart. Steek mij je hand omhoog. Steek mij je hand omhoog. Dank je wel, ook daarachterin. Dank je wel. Dank je wel. Heer Jezus, dank u wel, Heere God, dat u aan het werk bent. Heer, dat inderdaad de zalving van uw Heilige Geest over ons komt. Want het is de zalving van uw geest dat jukken verbreekt. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Door mijn geest zie ik nieuwe kerken planten. Door mijn geest, zegt de Heer. Door mijn geest gaat het gebeuren. Door mijn geest zullen we de mensen in Leeuwarden omgeving bereiken. Meer dan ooit tevoren. Heer, zegen in ieder die zijn hand heeft opgestoken. Vervul in ieder, vervul ons met de volheid van God. Vervul ons met die Heilige Geest. O Heer, dank u wel voor die dynamis, die kracht, die vrijzet, die energie die loskomt wanneer uw geest in onze harten werkt. Zegen in ieder van ons, ook die thuis zitten kijken of in Heerenveen. Wees gezegend, ook als je je hand hebt opgestoken, in Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen.